Nou, deze ochtend wil ik eens de aandacht vragen voor het onderwerp dat jullie op de dia zien. De gebeurtenissen rond de kruisiging. Al die dingen die daar plaatsvinden, dat heeft mij altijd nogal wel vaker bezig gehouden. Want daar vindt nogal plaats. En ik moet ook zeggen, als je objectief dat verhaal leest, dan staan er ook heel veel dingen niet in waarvan je denkt, als objectieve lezer wellicht van, nou, dat had ik ook wel willen weten. Dat is wel vaker zo in de schrift volgens mij. Ik had ook een aankondigingetje geschreven voor deze Bijbelstudie. Ook wat reacties op gehad. En daarin had ik ook zoiets gezegd als dat je in de evangelie niets, of als ik het een beetje nuanceer, nauwelijks iets, dan hou ik het aan de veilige kant, maar nauwelijks iets vindt over de gedachten en de gevoelens van de Heer Jezus. En dat is toch wel opmerkelijk. Kijk, als het gaat bijvoorbeeld over de kruisiging, dan staat er echt een zinnetje en zoiets van, en toen zij hem gekruisigd hadden. Toen gingen ze zijn klederen verdelen, nou, daar hebben we het straks denk ik ook nog wel over. Maar dat wordt dan in een soort bijzin wordt dat vermeld, terwijl wij dan denken van ja, maar hoe was dat dan? En wij zouden daar wel wat details van willen weten. Wat voelde de Heer daarbij en wat dacht hij daarbij? En, in de evangelie vind je eigenlijk niets over die gevoelens van Jezus. Vinden we wel overigens in andere Bijbelboeken, bijvoorbeeld in de psalmen. Er zijn een paar psalmen waarvan over het algemeen wel wordt erkend dat die messiaans zijn, hè? Of leiderspsalmen worden het dan zelfs genoemd, geloof ik. Ja, die gaan ook echt over het lijden van de Heer Jezus en daarin vind je wel uitspraken. Dat zijn natuurlijk geen uitspraken die opgeschreven zijn door de Heer Jezus of daarna, maar zelfs al vooraf. Door bijvoorbeeld David, hè, die daarin een type is van Christus en waarvan Petrus zelfs zegt van nou, David was een profeet. Hij profeteerde en die woorden van David, dat zijn woorden van de zoon van David. Dus in de psalmen vinden we dat wel. Nou, daar kom je vanzelf ook nog wel terecht als je de gebeurtenissen rond de kruisiging bestudeert. Maar allerlei details, allerlei dingen vinden we niet. En andere dingen waarvan wij denken, dat is toch misschien wel onbenullig, die vinden we wel vermeld. Ik bedoel, als je nou over die geschiedenis nadenkt, over de Heer die gekruisigd is en die moest lijden, wat kan het ons dan schelen waar ze klederen terecht zijn gekomen? Dat die verdeeld werden door een paar Romeinse soldaten bijvoorbeeld. Maar dat zijn wel de details die vermeld worden. En ook nog eens expliciet en in meerdere evangeliën. Dus er wordt wel nadruk op gelegd. Nou, heeft dat blijkbaar toch een betekenis. Nou ja, dat we niks vinden over die gedachten en gevoelens van Jezus. Daar, ik moest denken, dat heb ik dan vrij bewust meegemaakt, aan Mel Gibson die daar een oplossing voor bedacht. Die dacht, laat ik er een film over maken. The Passion of the Christ. Ik weet niet of jullie de film kennen. Maar dat is alweer een jaar of, dat is 15 jaar geleden zag ik, want ik heb het van de week even opgezocht. 15 jaar geleden en in die film, ja, daar wordt juist buiten alle bijbelse dingen die je daarin vindt, want het is nogal rooms-katholiek geïnspireerd, zeg maar, die film. Maar daar vind je wel allerlei buitensporig geweld en daar wordt Jezus, ik weet niet hoe lang in de film precies, maar in ieder geval heel lang gemarteld en geslagen. En daarover vind je niet zoveel in de schrift. Je vindt de mededeling dat hij werd gegeeseld. Dus er zijn allerlei dingen die wel genoemd worden en niet genoemd. En de niet genoemde dingen die zijn natuurlijk wel relevant. En ik had het zojuist over de film van Mel Gibson. Nou, die heeft daar een eigen script voor geschreven. Ik zeg altijd, geef mij het boek maar. Ook in dit geval, want de schrift, dat is Gods script. In dat script, in de schrift, zegt God hoe de dingen zullen gaan. En ook in de geschiedenissen rond de kruisiging vinden we dat terug. En dat is natuurlijk het geweldige en een exclusieve van onze God, dat hij van tevoren de dingen verkondigt. Ja, dat doet hij soms in heldere, klare taal en soms in verborgen in geschiedenissen en ook in dit soort geschiedenissen. Nou, dan is er nog, dit plaatje staan drie kruizen. Dan is er nog een kwestie van de drie of de vijf kruizen. Daar heb ik me de afgelopen weken ook nogal intensief mee bezig gehouden. Sommigen heb ik daar ook mee lastig gevallen. Niet waar, Daniel? En, Ik heb nog gedacht van moet ik het daar ook nog over gaan hebben. Maar ik denk dat als we dat echt helemaal uit gaan pluizen, dat je daar zomaar een ochtend mee bezig zou kunnen zijn. Ik vind dat zijn het doel wat voorbij streeft. Ik ben van mening dat het er drie waren. Daarin is één vers wat mij betreft de sleutel. En daar, die zal ik dan nog wel laten zien. Ik denk niet dat we daar deze keer aan toekomen. En dan is er ook nog dan had ik ook nog van waar moet ik nu eigenlijk gaan beginnen, want dat is natuurlijk ook wel erg lastig, hè? We vinden die geschiedenis van het laatste avondmaal, we vinden de geschiedenis van Jezus in Gethsemane met zijn discipelen, dat hij verloochend wordt door Petrus, weet je wel, met die haan die kraaide. Petrus. Maar ik dacht, als ik nou eens gewoon mooi aan het begin van een hoofdstuk begin, dan is die kwestie ook opgelost. En ik begin in Matteüs 27. En daar beginnen we dan ook precies in de ochtend van die dag dat Jezus werd gekruisigd. En al die andere zaken die vonden of de dag ervoor plaats of de nacht ervoor. Die dingen die ik zojuist noemde. Ik had eerst dit in de herziene statenvertaling afgedrukt, maar ik dacht misschien is het toch goed om een wat meer letterlijke vertalingen bij te pakken. Dus heb ik de vertaling van geschriften later ingekopieerd. Maar toen stonden die kopjes er al van de herziene statenvertaling. En ik denk dat is voor het overzicht wel handig. Dus die heb ik even wel laten staan. Dus ik lees eerst een gedeelte van het hoofdstuk van Matteüs 27. En dan lopen we vers voor vers die gebeurtenissen door. En dan zien we wel waar we uiteindelijk uitkomen. Want dat weet ik ook nog niet precies. Maar Matteüs 27, en dat is natuurlijk niet het enige hoofdstuk waar we deze dingen beschreven vinden. Je vindt het ook uit mijn hoofd in Marcus 15, Lucas 23 en Johannes 18, 19. En daar zal ik af en toe ook wel wat verwijzingen naar geven, omdat die evangelisten, die dat alle vier hebben opgeschreven, elkaar natuurlijk aanvullen. De een bekijkt het vanuit het perspectief waaruit hij het verslag schreef, en de ander weer vanuit een ander perspectief. En als je die dingen naast elkaar legt, dan heb je een redelijk compleet plaatje, voor zover ons dat is gegeven. En anders, als je meer wil weten, moet je toch naar de film. Maar dan worden er ook een hoop zaken buiten de Bijbel bij aangehaald. We gaan het gewoon lezen. En het wordt het vroege morgenuur. Ik zei al, het is een vrij letterlijke vertaling. Dus als je een andere vertaling, bij mij in de Statenvertaling staat bijvoorbeeld, als het nu morgenstond geworden was. Dus dan, als het wat onbekend klinkt, dan weet je hoe dat komt. Maar dat is vaak ook wel goed in al die gedeelten die wij denken zo goed te kennen. Om het toch eens even net wat anders te horen. Het wordt het vroege morgenuur en al de oversten van de priesters en de oudsten van het volk beraadslaagden tegen Jezus om hem ter dood te brengen. En zij binden hem en zij leiden hem weg en zij leveren hem over aan Pontius Pilatus, de gouverneur. Toen Judas, die hem overleverd, waarnam dat hij veroordeeld werd, heeft hij spijt en hij doet de 30 zilverstukken terugkeren naar de oversten van de priesters en de oudsten. En hij zegt, ik zondigde, ik leverde onschuldig bloed over. Maar zij zeiden, wat gaat ons dit aan? Jij moet het zelf maar zien. En hij gooit de zilverstukken in de tempel en hij trekt zich terug en hij gaat weg en hij verhangt zich. En de oversten van de priesters nemen de zilverstukken en zij zeiden, Het is niet geoorloofd om ze in de korbankist te werpen, omdat het de prijs van bloed is. En zij beraadslagen en zij kopen daarmee het veld van de pottenbakken tot een begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom heet dat veld bloedveld tot op de dag van vandaag. Op dat moment werd vervuld wat uitgesproken werd door de profeet Jeremia toen hij zei: en zij namen de 30 zilverstukken, de prijs van de opwaardige schatten die zij op waarde schatten van de zonen van Israël. En zij geven ze voor het veld van de pottenbakker in overeenstemming met wat de Heer met mij afspreekt. En Jezus stond vlak voor de gouverneur. En de gouverneur stelt hem een vraag en hij zegt: ben jij de koning van de Joden? En Jezus zei met nadruk tegen hem: jij zegt het. En op het beschuldigd worden door de overste van de priesters en de oudste antwoordt hij niets. Dan zegt Pilatus tegen hem: hoor jij niet hoeveel ze tegen jou getuigen? En hij antwoordde hem op geen enkele uitspraak, zodat de gouverneur zich heel erg verwondert. Nu had de gouverneur de gewoonte om op het feest van aan de verzamelde mensenmassa één gevangene vrij te laten, die zij wilde. En zij hadden op dat moment een beruchte gevangene genaamd Barabbas. Of Barabbas. Barabbas, laten we maar Barabbas houden. Die anders uit Suske en Wiske, geloof ik. Hè? Barabbas. Omdat zij daar toch verzameld waren, zei Pilatus tegen hen: wie willen jullie dat ik aan jullie zal vrijlaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij had waargenomen dat zij hem vanwege afgunst overleven. En terwijl hij op het podium zit, stuurt zijn vrouw hem een boodschap: bemoei je niet met die rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droomtoestand veel om hem geleden. Maar de overste van de priesters en de oudsten overreden de verzamelde mensenmassa's dat zij om Barabbas zouden verzoeken, maar Jezus zouden laten ombrengen. En de gouverneur antwoordde en hij zei tegen hen: wie van de twee willen jullie dat ik aan jullie vrijlaat? En zij zeiden: Barabbas. Pilatus zegt tegen hem: wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Zij zeggen alle: hij moet gekruisigd worden. En de gouverneur zei met nadruk: wat voor kwaad doet hij dan? En zij schreeuwden bovenmatig en zij zeggen: hij moet gekruisigd worden. En Pilatus nam maar dat het niets baatte, maar dat er veel eer rumoer ontstaat. En hij neemt water en hij was zijn handen schoon ten aanschouwen van de verzamelde mensenmassa. En hij zegt: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Jullie moeten het zelf maar zien. En al het volk antwoordde en zei: zijn bloed zij op ons en op onze kinderen. Dan laat hij aan hem Barabbas vrij en hij laat Jezus met een zweep slaan. En hij levert hem over om gekruisigd te worden. Dan nemen de soldaten van de gouverneur Jezus mee het hoofdkwartier in en zij verzamelden de gehele legerafdeling bij hem. Ze kleden hem uit en ze doen hem een scharlakenrode mantel om. En ze vlechten een lauwerkrans van dorens en ze plaatsen die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En ze vallen vlak voor hem op de knieën en ze bespotten hem en zeggen: verheug je, koning van de Joden. En ze bespuwden hem en ze namen de rietstok en ze sloegen hem op zijn hoofd. En wanneer zij hem bespotten, trekken zij hem de mantel uit en ze doen hem zijn bovenkleding aan en ze leiden hem weg om hem te kruisigen. En toen zij naar buiten gingen, vonden zij iemand uit Cyrene, Simon genaamd, en ze verplichten hem om zijn kruis op te pakken. En ze komen op een plaats genaamd Gogota, dat is de zogeheten schedelplaats. Ze geven aan hem zure wijn, vermengd met gal te drinken, en hij proeft het en hij wil het niet drinken. En ze kruisigen hem en ze verdelen zijn bovenkleding door het lot te werpen. En ze gingen daar zitten en ze bewaakten hem. Tot zover eerst maar eens. Want dit is volgens mij ongeveer de helft van het hoofdstuk nog maar. Het is namelijk een vrij lang hoofdstuk. En pas hier vinden we inderdaad dat hij gekruisigd wordt. En zoals ik zei, ja, het is toch een soort van tussenzin. En ze kruisigen hem en ze verdelen zijn bovenkleding door het lot te werpen. Het gaat gelijk verder over iets anders. En daar komen we nogal op, tenminste, als we dit gaan halen, vers 35. Maar ik neem het gewoon vers voor vers door. We hebben het zojuist gelezen en dat zijn toch wel wat details. En het is mij ongeveer met de paplepel ingegoten en dat zullen velen van jullie ook wel hebben. Maar ik denk als je, het is lastig hoor, maar als je echt objectief dat verhaal nou eens leest, dan denk je wat zijn dat veel details die hier genoemd worden en waar je eigenlijk zoiets hebt van wat moeten we daar nou mee? Simon van Cyrene komt opeens op het toneel. Die vrouw van Pilatus had een of andere droom. En dat wordt in een vers tussendoor even gemeld. Ga zo maar door. En als het dan allemaal bij het moment suprem komt, hè, bij de kruising zelf, dan, is dat, dan zijn het een paar woorden die daaraan gespendeerd worden. Dus heel weinig eigenlijk maar. Nou, we beginnen op, op de dag zelf, hè, in het vroege morgenuur. En al de oversten van de, het wordt het vroege morgenuur en alle oversten van de priesters en de oudsten van het volk beraadslaagden tegen Jezus om hem te dood te brengen. Dat deden ze natuurlijk al een tijdje, dat vinden we ook in de evangelie. En daar vinden we dan ook bij vermeld, hè, soms, van, ja, maar het was zijn tijd nog niet. Bijvoorbeeld als ze Jezus willen stenigen, dan maakte hij zich, ja, dan ging hij er gewoon van door, want het was de tijd nog niet. Het script stond al vast. Nou, en hier komen we op het moment aan dat het de tijd dus wel is. En zij binden hem en zij leiden hem weg. En zij leveren hem over aan Pontius Pilatus, de gouverneur. De meeste vertalingen, zoals de Statenvertaling, hebben hier aan de stadhouder. Maar een gouverneur, dat is eigenlijk een bestuurder, een gedelegeerde machthebber. Die Pontius Pilatus, die had eigenlijk de gedelegeerde macht van het Wereldrijk op dat moment. En dat was het Romeinse Rijk. Dus hij vertegenwoordigt in deze kwestie, ja, eigenlijk de keizer. En dus het hoofd van deze wereld. De keizer van het Romeinse Rijk. Zij leveren hem over aan Pontius Pilatus, de gouverneur. En straks wordt hij ook gewoon in de voorgaande verse de gouverneur genoemd. Want het gaat niet om zijn persoon, maar om zijn functie. Namelijk om wat hij vertegenwoordigt. Het gaat niet om die man zelf, Pontius Pilatus, maar hè, om de rol die hij heeft. Namelijk, hij was gedelegeerde macht, gouverneur van het Romeinse Rijk. Of moet ik zeggen van de volkeren, de natiën. Want het gaat hier om Joden en heidenen. Jood en heiden die hem verwerpen. Het is echt een samenspel tussen het Joodse volk en de heidenen. Toen Judas, die hem overleverd waarnam dat hij veroordeeld werd, heeft hij spijt. En hij doet de 30 zilverstukken terugkeren naar de overste van de priesters en de oudsten. Ja, Judas had een prijs afgesproken waarvoor hij de Heer Jezus zou overleveren aan het Sanhedrin, hè, de Joodse raad. Dus de godsdienstige elite van die dagen. En dat was een prijs van 30 zilverstukken. Maar ja, dat vind je dus allemaal in het voorgaande. Daarom zeg ik, het is soms wat lastig om ergens middenin te vallen. Maar dat is natuurlijk altijd. Die Judas is natuurlijk ook spreekwoordelijk geworden. Want er zijn nog wel termen met Judas erin. Hè, een Judas rol. Een Judas kus, een Judas loon. Nou, er zijn er nogal wat. Van de week zat ik op internet te kijken. Kreeg ik echt een heel rijtje ook van termen waar ik zelfs nog nooit van gehoord had. Judassen is ook een werkwoord, schijnt. Maar die Judas, die wordt natuurlijk altijd afgespiegeld als een geniepige verrader. En in vrijwel alle vertalingen in de evangelie vind je beschreven dat Judas Jezus verraadde. Maar er staat echt een ander woord, het woord overleveren. En dat is iets, iemand overleveren is toch, of overgeven is wat anders dan verraden. Die overlevering van Jezus, dat vinden we in het voorgaande, was ook geen heimelijk verraad of zo. Judas deed dat nogal openlijk, door op de Heer Jezus af te stappen, hem een kus te geven. Hè. En toen zei Jezus van, verraad je de Zoon des Mensen met een kus? Lever je de Zoon des Mensen over met een kus? Hij wees daarbij aan dat Jezus was. Maar je zou je kunnen afvragen, en ook hier zouden we het een hele ochtend over kunnen hebben, hoor, over Judas en wat er allemaal over hem gezegd wordt. Maar je zou je natuurlijk kunnen afvragen, wilde Judas dat Jezus gedood werd en leefde hij hem daarvoor over? Wilde hij dat? Want we lezen straks, en dat zal ik nog wel uitgebreid laten zien, dat Judas, dat hebben we net gelezen, dat hij zich ophangt. Hij verhangt zich, hij pleegt zelfmoord, zouden wij zeggen. Dus op het moment dat hij ziet dat Jezus veroordeeld wordt, wat hij volgens de traditie graag zou willen, dat hij hem daarom verraden. Als hij ziet dat het gebeurt, heeft hij spijt en hangt hij zich op. Nou, dat had hij van tevoren al kunnen bedenken, toch? Dat zou gebeuren, zou je denken als de traditionele versie klopt. Ik denk, maar die mag u zelf meenemen ter overdenking. Ik denk dat Judas, net als alle andere discipelen, een nogal Joodse Messiasverwachting had. Van Jezus is de komende koning, die is hier om zijn koninkrijk op te richten. Dat is immers ook wat Jezus predikte, dus dat was helemaal niet vreemd. Alleen wij weten achteraf dat hij moest sterven en moest opstaan. En inderdaad dat hij zal wederkomen om zijn koninkrijk hier op aarde op te richten. Maar er was nog, ja, God had nog een ander plan met de natie namelijk. En dat was een verborgen plan, maar dat wisten zij niet op dat moment. En Jezus, dat lees je in de voorgaande hoofdstukken, ging steeds meer de nadruk leggen op dat hij zou moeten lijden. En dat hij zou worden verworpen en zelfs dat hij zou moeten sterven. Nou, dat hebben de discipelen moeilijk kunnen verteren. We lezen dat zelfs nog in het voorgaande hoofdstuk, hè, met Petrus, met die verloochening. Die had daarvoor gezegd, van, ook al wordt u gevangen, zal u gedood worden, ik zal bij u blijven, enzovoort. En we lezen ook dat Petrus, toen de Heer Jezus sprak over zijn lijden en sterven, dat hij zei van, dat zal echt niet gebeuren. En dat de Heer Jezus zelf zegt op dat moment, Satan, ga weg. Want het moest wel gebeuren, het lag namelijk vast in het script, alleen... Ja, ook zij hebben dat moeten leren. En ook zij hebben hun verwachting bij moeten stellen. En Judas heeft die verwachting natuurlijk ook gehad. Het was een discipel van Jezus. Ik geloof die traditionele versie niet, dat hij Jezus wilde overleveren om hem, dat hij hem verraden opdat Jezus gedood zou worden. Nee, ik geloof eerder dat hij diezelfde Messiasverwachting had. En dat hij Jezus daar in die tuin waar hij hem die kus gaf voor de blok wilde zetten. Want er was een heel leger genaderd om Jezus gevangen te nemen. En Judas, ik geloof dat Judas hem voor het blok wilde zetten, zodat Jezus op dat moment zijn macht moest tonen. En dat hij op dat moment die positie als Messias inderdaad in zou nemen. En die Romeinen zou gaan verslaan. En het Joodse volk bevrijden van die bezetting. Je zegt misschien, dat vind ik nergens letterlijk terug in de Bijbel. Ik zeg nee, maar die andere versie ook niet. En als je alles naast elkaar legt, dan is dit de conclusie die ik trek. Maar ja, die moeten jullie natuurlijk zelf trekken. Maar ik zal jullie, dat ga ik dan wel even doen. Judas die levert hem over. Dat vinden wij hier en dat is... Dit woord, paradidos.
Er staat niks.
Oh, jullie zien niks. Komt dat?
Het is mooi blauw.
Stekker eruit. Basiskleur.
Signalen.
Ja. Het komt goed hoor, maar...
Alles moet, hè.
Anders sla ik het gewoon over. Nou, dat is lekker dan. Het is niet veel beter, mensen.
Controle.
Nee, ja, dat lukt dat me niet.
Ja.
Ja, dat is die, maar ik wil eigenlijk die... Ik probeer nog één keer en dan... anders moet ik alleen maar even vertellen wat ik wilde laten zien. Nou, ik denk dat het een van de kinderen is, hoop ik. Ja. Ik Ik laat dit even voor wat het was. Ik zal jullie vertellen wat ik wilde laten zien, maar dat de techniek laat me even in de steek. Maar anders wil ik in een pauze nog wel een keer proberen. Maar dit woord, dat overleveren, is eigenlijk ook, ja, is eigenlijk gewoon een kwestie van overgeven. Dat vind je op diverse plaatsen in de, ja, dat is een woord dat vrij veel voorkomt in het Nieuwe Testament. Ik zal een paar versen voorlezen waar het woord ook voorkomt. En dan moet je even in het achterhoofd houden dat het in de evangelie, als het over Judas gaat, opeens met verraden wordt vertaald. En bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 32 staat, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? He, en dat woord, die ook God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor hem voor ons heeft overgegeven. Ja, als je daar zou vertalen met verraden, dan krijg je natuurlijk iets heel vreemds. Dat is Romeinen 8 vers 32.
Dat is hetzelfde woord gebruikt?
Dat is hetzelfde woord, ja. In 1 Korinthe 11, want ik heb er een paar opgeschreven. In 1 Korinthe 11 vers 2, dat is een heel ander verband. Daar zegt Paulus tot de Korintiërs: en ik prijs jullie, broeders, dat jullie in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoudt zoals ik die jullie overgegeven heb. Dat is gewoon een kwestie van overgeven, overleven. Zelfs het woord traditie zit daar nog in, want tradities zijn overleveringen. Dingen die je overgeeft aan het volgende geslacht. En die dan meestal heel lang blijven hangen. Maar gewoon het grondwoord is overgeven of overleveren. Gelaten 2 vers 20 sla ik even over voor de tijd, want we moeten ook gewoon verder. Maar Efeze pak ik dan nog even wel erbij. Efeze 5. Efeze 5, bijvoorbeeld in vers 2. Wandelt in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Tot een offerande en een slachtoffer voor God, tot een welriekende reuk. Christus, hij geeft zichzelf over. Nou, dat lees je ook in hetzelfde hoofdstuk in vers 25. Mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente, de Ecclesia, lief heeft. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Christus geeft zichzelf over voor de Ecclesia. En dat zou natuurlijk wortel zijn om hier te vertalen met verraden. En als het dan over Judas gaat, dan gebeurt dat opeens wel. Omdat wij een bepaald beeld hebben dat ons door de traditie, daar is hij dan, door de traditie is overgeleverd. En ik geloof, maar dat zou ook een studie op zich zijn, als je al die schriftplaatsen die over Judas gaan en wat er over hem gezegd wordt, als je dat naast elkaar legt, dan geloof ik dat hij hem, dat hij de Heer Jezus wilde overleveren, zodat Jezus eigenlijk voor het blok werd gezet, om te laten zien dat hij inderdaad de beloofde Messias was. Maar Judas leverde de Heer Jezus over, zoals het Joodse volk, Juda, de Heer Jezus overleverde. Dus Judas, ja, ik zeg Judas is een beeld van Juda, van het Joodse volk. Maar eigenlijk is de naam Judas is gewoon Grieks, met dat S'je erachter. En Juda, is natuurlijk gewoon de Hebreeuwse variant. Dus eigenlijk heet hij hetzelfde als dat volk. Dus in de naam zijn ze hetzelfde, maar hij is daar dus ook een type van. Nou, Judas die... Judas die kreeg spijt, lezen we hier. En die 30 zilverstukken doet hij terugkeren naar de overste van de priesters en de oudste. En daar hadden zij dus niet zoveel boodschap aan. En je ziet ook dat in het vervolg van het verhaal, dat Judas wordt verworpen, oftewel terzijde gesteld. He, Judas komt hier aan zijn einde. Gaat er straks nog wel wat uitgebreider op in. Ja, en ik wilde het ook, met een typologische bril bekijken, wat hier gebeurt. Dat zijn we nu aan het doen natuurlijk. Juda als beeld van het Joodse volk. En wat je hier ook leest, is dat de los, want zilver is een uitbeelding van verlossing. En zilveren geld is een uitbeelding van de losprijs. En die losprijs die gaat hier ook van Juda naar... Ja, naar een ander volk. Nou, dat wordt hier ook uitgebeeld. 30. Kijk, wij leven in de tijd dat Juda verworpen is. We lezen ook dat het Joodse volk... Dat het bij wijze van spreken dood is. Hè? Want wanneer het weer tot leven zal komen... dan wordt er bijvoorbeeld in Ezechiël 37 verteld... ik zal u uit uw graven doen opkomen. Dus Juda, het voor Joodse volk, is nu... is nu tezijde gesteld en dat wordt uitgebeeld ook in de dood. Die 30, daar heb ik het volgens mij een paar studies geleden al eens over gehad. Ik denk bij Daniel, dat was ook iets met een 30 dagen geloof ik. Daar heb ik er nog een paar op een rijtje van gezet, want die 30 spreekt ook altijd van onze tijd. Waarin inderdaad het heil, de redding, weggenomen is van Juda en naar een ander volk is gegaan. En het voor Juda, voor Israël, voor het Joodse volk, verborgen is. Kijk, Jozef was 30 jaar toen hij onderkoning werd bijvoorbeeld. Ik ga het nu even snel voorbij, want ik heb de vorige keer wat volgens mij wat uitgebreider dingen over verteld. Maar Jozef was verborgen voor Israël tot zijn 30ste. Want toen werd hij onderkoning en kwamen zijn broers tot hem. Simson die gaf aan zijn 30 metgezellen een raadsel op. Nou, raadsels spreken van verborgenheden. Die 30 metgezellen, die spreken dus van onze tijd waarin verborgenheden worden opgegeven. Raadsels worden opgegeven, maar ook ontsluierd natuurlijk. Dit is wel mooi, want Davids helden, die mannen die bij hem waren, dat waren 30 man. En die waren met hem verborgen in die spelonk van Adullam, totdat David koning werd. En buiten het oog van Israël, van koning Saul op dat moment, was daar David met zijn 30 mannen. Nou, die 30 spreekt daar dus altijd van verborgenheid. En David was dan ook 30 jaar toen zijn koningschap openbaar werd, laat ik het zo zeggen. Want hij was al eerder tot koning gezalfd. Nou, Jezus was 30 toen hij in de openbaarheid trad en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het gaat altijd om verborgen dingen en bij de 30 wordt er iets openbaar. Nou, die 30 vinden we dus ook met betrekking tot Juda. Die losprijs die gaat daar weg bij Juda. Hij gooit de zilverstukken in de tempel. En hij trekt zich terug en hij gaat weg. En hij verhangt zich. Nou, die zilverstukken komen terecht in de tempel. En om met de woorden van Paulus te spreken, weten jullie dan niet dat jullie een tempel van God zijn? Dus waar komt de losprijs terecht? Nou, niet bij Juda, maar bij een ander deel. Bij de gemeente, bij de ecclesia. De tempel gods, noemt Paulus hier een aantal keren. Een woonstede, dat staat of daar een woonstede gods in de geest, oftewel een geestelijk woonhuis van God. Ja, hij trekt zich terug en hij gaat weg en hij verhangt zich. Dus Judas heeft zich opgehangen. En vond hij de dood. Kijk, als iemand zich ophangt, we weten allemaal wel hoe dat gaat natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje luguber om het daarover te hebben. Maar wanneer iemand opgehangen wordt, wordt de adem afgesneden. En adem, zowel in het Hebreeuws als het Grieks, ruach in het Hebreeuws en Grieks het pneuma, is hetzelfde woord als voor geest. Hier wordt bij Judas de adem afgesneden. Het is gewoon een beeld van hoe de geest werd afgesneden van Juda. Het Joodse volk werd afgesneden. En de geest, dat leven van, ging naar een ander volk. Tijdelijk. Hij verhangt zich. Nu zie je in Handelingen 1 wordt er nog wat uitgebreider op ingegaan. Want daar zoeken ze een vervanger voor Judas. Er waren 12 discipelen en dat gat moest opgevuld worden. En dan staat er... Deze, en dat is Judas, vers 16, deze nu heeft het loon van de met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen. En nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. Ik had het net even over luguber, maar dit is natuurlijk nog, nog wat luguberder. Is dat Nederlands? Meer luguber? Maar jullie weten wat ik bedoel. Men zegt ook wel eens, dit is in tegenspraak met wat je in de evangelie vindt, maar ja, het is wat schemielig natuurlijk, maar ik lees het gewoon zo dat hij zich opgehangen heeft en weet ik veel, misschien is de balk of de touw gebroken waaraan hij hing en hij is gevallen en opengebarsten. Nou ja, waarom moeten wij dat weten? Ja, dat is niet iets wat je na de maaltijd aan tafel voorleest, lijkt me. Misschien is na de maaltijd handiger dan ervoor, maar het zijn allemaal details dat je denkt van ja, wat moeten we daarmee? Maar hij barstte open en zijn ingewanden kwamen naar buiten. Ik geloof gewoon dat het ook een beeld is van de dood van het Joodse volk, maar ook hoe het verstrooid werd. De verstrooiing van het Joodse volk, dat is natuurlijk over heel de wereld verstrooid. Maar dat wordt hier uitgebeeld, lijkt me. Juda dood en Juda werd, het Joodse volk werd verstrooid. En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt, dat wil zeggen bloedakker. We hebben het ook zojuist gelezen in Matthäus 27, dus dat zijn de volgende versen, dus daar kom ik op. Maar bloed spreekt ook van die akker, die heet de bloedakker. Nou, dat spreekt ook weer van, als je aan bloed denkt in de Bijbel, dan denk je van een offer en van een offerlam. Ja, van dood en opstanding, van een lam dat geslacht werd en dat werd geofferd op het altaar. Nou, dit offer, deze dood en opstanding, bij wijze van spreken, daarmee werd een akker gekocht, een bloedakker. In Matthäus 27 heet dit de akker van de pottenbakker. Ja, daar komen we dan ook nog op. We gaan in de volgende vers in Matthäus 27. Nou ja, de akker stond in Matthäus 13 al, is de wereld. Maar door deze losprijs wordt een akker gekocht die, als het mij vraagt, ook een uitbeelding is van hoe de wereld werd gekocht. Hoe het Joodse volk werd terzijde gesteld met een reden, namelijk om die akker te kopen. Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen: laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont en laat een ander zijn ambt als opziende nemen. Kijk, dit gaat allemaal letterlijk over Judas. Er staat geschreven in het boek van de Psalmen: laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont en laat een ander zijn ambt als opziende nemen. Men ging op zoek in Handelingen 1 naar een vervanger voor Judas. Dat wordt daar uitgebreid beschreven. En er werden er twee naar voren geschoven en er werd het lot overgeworpen enzovoort. Maar die vermelding uit de psalmen, die zou je op moeten zoeken, want er staat er niet voor niks. Als er een verwijzing staat in de schrift, dan moet je die verwijzing opzoeken, want daar vind je altijd meer informatie. En hier wordt het slechts aangehaald, maar als je naar de psalmen gaat en je leest die psalm, dan, ik ga dat nu niet doen, want ik ben niet, we hebben geen Bijbelstudie over Handelingen 1, maar ik wil terug naar Matthäus 27. Maar dan zie je dat in psalm 69, dat hier staat een meervoud in de psalm. Laat hun woonplaats woest worden. En laat er niemand zijn die daarin woont. En laat iemand anders hun opzieners ontnemen. Judas is een beeld van Juda. En daarom wordt het wel letterlijk toegepast op Judas. Maar in de psalmen is het gewoon een profetie over het Joodse volk. Over Juda. Dat staat een meervoud. Dat gaat niet slechts over Judas. Maar dat gaat over waar Judas een beeld van is. Wie hij representeert. Nou ja, zijn naam zegt het al. Dat is Juda. Laat hun woonplaats, staat daar. Zoek dat maar eens op. Dus Judas verhing zich en hij viel achterover en, of voorover staat er en zijn ingewanden kwamen naar buiten. Een uitbeelding van de dood, de zijdestelling van het Joodse volk en de verstrooiing daarvan. Nou, Jesaja 28 nog even. Dit is ook een bekende schriftplaats, daarom haal ik hem er even bij aan. Ja, met belachelijke lippen en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Beeld van onze tijd, waarin het woord van God in hele andere talen wordt gesproken dan het Hebreeuws. Tegen wie hij zei, dit is de rust, geef de vermoeide rust. En dit is de verademing, maar zij, ook meervoud, wilden niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van Jahwe zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Een beschrijving van het Joodse volk onder de wet. Zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden. Nou, daar gaat het over. Dit is een beschrijving van het Joodse volk. En zij zouden weggaan, dat lees je ook van Judas. Ze zouden achterovervallen, van Judas lees je dat hij valt. Ze zouden verpletterd worden, dat lees je ook van Judas. Ze zouden verstrikt raken, lees je ook van Judas. En gevangen worden, namelijk in de dood. Judas stierf daar en het Joodse volk werd gevangen, sowieso door de wet. Want dat is ook een last. Maar ze werden natuurlijk ook, ze werden ook verstrooid onder de volkeren. En verstrooiing is in de Bijbel, ook ballingschap is ook dat wordt ook uitgedrukt als gevangen. Nou, nu terug naar Matteüs 27, dat lijkt me onderbouwing genoeg voor dat Judas een beeld is van het Joodse volk. En dan staat er in vers 6 van Matteüs 27, de overste van de priesters nemen de zilverstukken en zij zeiden, het is niet geoorloofd om ze in de korbankist te werpen, omdat het de prijs van bloed is. Nou, korban, dat zie je in de MBG, dat is de offerkist. Collectebus zouden wij wellicht zeggen. Die Joden waren natuurlijk principieel, dus... Dit geld mocht niet in de collectebus terechtkomen. Zeg maar. Dus ze gingen daar wat anders mee doen, want het was een prijs van bloed. En zij beraadslagen en zij kopen daarmee het veld van de pottenbakken tot een begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom heet dat veld bloedveld tot op de dag van vandaag, of bloedakker. Een veld is een akker. Bij een veld denken we wellicht meer aan gras en een akker aan tarwe of graan, maar het komt op hetzelfde neer. Dus... wat ze doen met die prijs, die 30 zilverlingen, ze kopen daarmee een akker van de pottenbakker tot een begraafplaats voor de vreemdelingen. Nou, Judas, betaalt de prijs voor de wereld. De akker is de wereld.
Niet gek.
Hun misstap, Judas misstap, is redding voor de natie, zegt Paulus in Romeinen 11. Hun verwerping is de verzoening van de wereld, zegt Paulus ook in Romeinen 11. En er werd een veld meegekocht, een akker van de pottenbakker tot een begraafplaats voor de vreemdelingen. En Paulus zegt bijvoorbeeld in Efeze 2, dan zijn jullie geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Wij zijn die tempel in deze tijd. Dus daar werden de vreemdelingen begraven. Nou, wij zijn met Christus gestorven. Dus wij...
Daarom betalen wij nu nog voor een begraafplaats.
Ja. Okay. Ja. Maar ze kochten daar, dat staat er ook nog, het veld van de pottenbakker. Wie is de pottenbakker? Paulus heeft het daar ook over in diezelfde hoofdstukken van Romeinen, in Romeinen 9. God is de pottenbakker. En Paulus zegt, kijk, Romeinen 9 tot 11 is eigenlijk de uiteenzetting van, het Joodse volk is aan de kant gezet en het heil is bij de natieën terechtgekomen. Maar hoe zit dat nu met Juda en met dat Joodse volk? Nou, ik haalde net al wat dingen uit de Romeinen 11 aan. Dit is Romeinen 9, net daarvoor. Daar staat, zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leemklei, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Maar dat is toch ook precies wat we vinden beschreven met betrekking tot het Joodse volk. God had een klomp klei gemaakt. God had uit een klomp klei die pot gemaakt. Als uitbeelding van het Joodse volk. En God zegt, nou, uit diezelfde klomp klei maak ik een ander vat. En dat ene vat, dat verwerp ik. En dat andere vat, dat neem ik aan. Overigens, als je dit opzoekt, en dat, ik zei al, dat moet je altijd doen. Als je dit opzoekt, voor mij is dat, heb ik dat genoteerd? Jeremia 18 is het, dacht ik, of 19, nee, 18. Als je dit opzoekt in Jeremia 18, dan is dit een profetie over het huis van Israël. Daar staat dat de pottenbakker uit die klomp klei twee vaten maakt. En dan staat er ook echt bij, die klei, dat is het huis van Israël. Dus blijkbaar, maar daar hebben we het vorige keer over gehad, maakt God uit die klomp klei dat ene volk, namelijk het Joodse volk. Dat zet hij aan de kant en hij gaat verder, om het zo te zeggen, met een ander volk. Maar dat andere volk, de oorsprong van dat andere volk, ligt wel in die klomp klei. Dus wel in Israël. Dus de twee stammen, om het dan wat nadrukkelijker te zeggen, worden aan de kant gezet, dat Joodse volk. En God gaat met dat andere huis van Israël verder. Heeft hij een verborgen plan. Want die zijn verstrooid, weten jullie nog, onder de natiën, die 10 stammen. En daar kwam redding terecht, bij de natie. Nou, dat legt Paulus uit in onder andere Romeinen 9 tot 11. En in Romeinen 9 vers 24 gaat het ook over Joden en Heidenen. Maar er worden nog veel meer profetieën aangehaald, bijvoorbeeld uit Hosea. En ook daar is, in Hosea zijn het die twee huizen van Israël, Juda en Israël, die daar tegenover elkaar staan. Ja, dan staat er, op dat moment werd vervuld wat uitgesproken werd door de profeet Jeremia toen hij zei, en zij namen de 30 zilverstukken, de prijs van de opwaardige schatten die zij opwaarde schatten van de zonen van Israël, en ze geven ze voor het veld van de pottenbakker in overeenstemming met wat de Heer met mij afspreekt. Het lastige is dat hier staat, zo werd vervuld wat uitgesproken werd door de profeet Jeremia, maar dat het... Een citaat is uit Zacharia. Tenminste, dat komt vrij dicht in de buurt met wat we in Zacharia vinden. Nu zijn er volgens mij twee opties. En dat is, of we moeten dit heel letterlijk nemen, dat Jeremia het een keer uitgesproken heeft, maar het niet opgeschreven. En dat Zacharia degene is die het wel opgeschreven heeft. Of het citaat is nogal vrij geciteerd en is geciteerd uit Jeremia en Zacharia. Bijvoorbeeld uit Jeremia 18 en 19, waar ik zojuist naar verwees, waar het gaat over die pottenbakken. Ik denk zelf dat het de laatste optie is, dat het een citaat is waarin geciteerd wordt uit Zacharia en Jeremia, en dat alleen Jeremia genoemd wordt als grotere profeet. Maar als jullie daar andere ideeën over hebben, dan zoek ik daar geen ruzie over. En ik sta ook open voor andere zienswijzen, want ik weet het eerlijk gezegd gewoon ook niet. Maar in Zacharia 11 staat er dan, en er staat, want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Zo niet, laat het na. Toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe, een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heer de pottenbakker toe. Toen brak ik mijn tweede stok, samenbinding, stuk, om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. En ik heb het expres tamelijk uitgebreid geciteerd, omdat, kijk, ik ga helemaal voorbij aan die stok, hè, want het is natuurlijk ook een eerste stok in dit beeld. Maar het gaat hier om de broederschap te verbreken, ook weer, tussen Juda en Israël. Dat zijn die twee huizen van Israël. En hier in Matthäus wordt deze profetie aangehaald, waarbij Juda terzijde wordt gesteld. Judas verhangt zich. En Judas wordt verworpen als uitbeelding van Juda dat wordt verworpen. Daar wordt dit citaat aangehaald over die 30 zilverstukken. En we vinden weer die twee huizen van Israël. Want dat andere deel van Israël, die 10 stammen, ja, die kwamen terecht onder de natiën. Efraïm, Israël. En uit die natie verzamelt God zich de Ecclesia. En Jezus stond vlak voor de gouverneur. Maar ik denk dat we er goed aan doen om even pauze te houden. En dan na de pauze verder te gaan.